Na 4 maanden melden we ons dan maar weer bij de strijd tegen Amalek. In Exodus hoofdstuk 17. De strijd tegen Amalek. De oorlog die meteen uitbreekt als Israël als volk uit Egypte trekt. Dan is daar als een soort van zelfsprekende zaak Amalek, zo staat het er ook. Toen kwam Amalek, alsof je daarop rekenen kon. En dat was ook eigenlijk zo natuurlijk, dat heb ik u uitgelegd waarom dat is. Amalek als beeld van overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Met de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 6. Het gedeelte waar staat dat we aan zouden doen de gehele wapenrusting Gods om te kunnen staan en te stand houden en staande te blijven. En zo verder. Dat is dat Amalek. En die strijd die duurde de hele dag. Dat wil zeggen, met wisselend verloop, want er waren momenten dat Amalek de overhand had, heet dat, en er waren momenten dat Israël de overhand had, maar het bleek afhankelijk te zijn van de positie van de handen van Mozes, die op de berg de handen omhoog had in gebed voor het volk, want de strijd werd aangevoerd door Jozua, die voor de gelegenheid hier ook werd geïntroduceerd. Later hebben we het daarover weer verder, maar hier is de introductie van Jozua als de, en hij wordt geïntroduceerd als de legeraanvoerder van deze zojuist ontstaande natie, van dit volk. En waar de handen van Mozes omhoog waren, was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste, staat er. Maar in beide gevallen leverde het geen doelpunten op. Het was wat wisselend spel, zal ik maar zeggen. Maar geen sudden death. Geen, hoe zeg je zoiets? Het spel golft heen en weer. U weet hoe het bij het voetballen gaat. Aan het eind vragen ze dan of de winnende partij verdiend gewonnen heeft. Of dat de partij eventueel onverdiend verloren heeft. Want daarna moet altijd iemand komen vertellen, maar het gaat niet om of ze goed spelen of ze de overhand hebben. Het gaat erom, het gaat niet om balbezit. Het gaat om, Cruijff heeft ons geleerd, je moet wel de bal hebben. Anders kan je er niet mee schieten. Maar hij moet achter de, hij moet tussen die palen door. Zo was het toch. En hier is een strijd die duurt voort en er gebeurt verder niks. Wij worden ook niet op de hoogte gehouden van de strijd verder. Het duurt gewoon de hele dag. Nou komt zoiets vaker voor in de Bijbel, dat de oorlog wel wat lang duurt. Soms wordt de dag zelf daarvoor dat doel trouwens ook nog verlengd. Dat is nog een keer later onder Jozua, waarbij de zon stilstaat en dus de klok ook stilstaat en de strijd gaat dan verder. En pas als de strijd is afgelopen, dan gaat de zon ook weer verder, dan loopt de klok weer, om zo te zeggen, enzovoort. Dat ik dat aanhaal, is omdat deze gebeurtenissen, waarvan we er dus meer in de Bijbel tegenkomen, zo zonder meer de uitbeelding zijn van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin de verlossing tot stand gekomen is. Het beeld van de uittocht uit Egypte wordt in het Nieuwe Testament enige malen en ook nadrukkelijk toegepast op onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen op onze gemeentelijke bedeling. De verlossing is tot stand gekomen, er is een volk verlost, wij maken daar deel van uit. Wij zijn onderweg naar ons beloofde land, maar onderweg lopen wij tegen Amalek op. Nou ja, misschien niet letterlijk, hoewel, dat waarschijnlijk ook, maar ik wou daar maar geen punt van maken, dus een heikel onderwerp. Hoewel, de Duitsers hebben net verkiezingen gehad, dus misschien mag het nu even weer. Maar je loopt er toch tegenop, tegen Amalek. In elk geval overdrachtelijk. En ik denk toch dat dat het belangrijkste is. Namelijk, die overheden en machten en hoe ze maar heten. Alle naam die genaamd wordt en wat het maar is. waartegen wij nou eenmaal te strijden hebben. Niet dat we erop uitgestuurd worden om daartegen te strijden. Dat is een hardnekkig misverstand. Dat was niet de bedoeling. Wat vastgesteld wordt, is dat zij erop uit zijn om te strijden tegen ons. En voor ons wordt verwacht, van ons wordt verwacht dat wij blijven staan en stand houden. Het is niet voor niks dat ik die woorden zomaar ken. Want ja, die staan daar achter elkaar een paar keer in Efeze 6. Kortom, men moet stand houden tegenover dit Amalek. Dat gebeurt ook en dat gebeurt in de praktijk onder leiding van, en zichtbaar onder leiding van Joshua, die nou eenmaal de naam van Jezus draagt, maar dan in het Hebreeuws. Dat is ook niet voor niks zo. En aan de andere kant hebben wij van doen, dat is de bovenkant om zo te zeggen, met drie personen, met Mozes, Aaron en Hur, die gezamenlijk die handen omhoog houden, om zo te zeggen. En ik heb mijn best gedaan aan het eind van de laatste avond, 4 maanden geleden dus, om u te laten zien dat alle drie, Mozes en Aaron en Hur, een uitbeelding zijn van Christus. En daarmee uitdrukking geven aan het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Maar ja, het blijft symboliek, dus het moet altijd uitgelegd worden. Maar u weet dat Mozes een type is van Christus, toch? Kijk, als ergens in Hebreeën staat, Christus overtreft Mozes, want dat staat er. Boven hoofdstuk 3, of wat was het? Een van die hoofdstukken daar. Dan betekent het dat Mozes een type is. Ja, boven hoofdstuk 3. Dat betekent dat Mozes een type is van Christus. En zoals Mozes getrouw was in geheel zijn huis, zo staat er, is ook Christus getrouw in geheel zijn huis. Het verschil is dat Christus trouw is in zijn eigen huis. En dat Mozes trouw was als een dienstknecht. Dat verschil wordt daar genoemd. Wat gaat om de overeenkomst? Mozes als de middelaar van het oude verbond, was de uitbeelding van de middelaar van het nieuwe verbond. En we lezen hier dat Mozes bidt voor het volk. En we lezen in Romeinen 8, maar die heb ik u aangehaald, ik breng het in herinnering. Hè? We lezen in Romeinen 8, Christus is het, die niet alleen gestorven is, maar wat meer is, die ook is opgewekt, die is aan de rechterhand Gods, ergens bovenop de berg, hoog. Die is aan de rechterhand Gods, die voor ons bidt. En dat is wat Mozes hier doet. En van de Heer Jezus lees je het veel vaker, dat hij op een berg is om te bidden. En dat is een uitbeelding van zijn positie in onze tegenwoordige tijd. Aan de rechterhand Gods. Daarom hebben wij een lied dat luidt, ik heb een heiland. Helaas begint het met ik, maar dat is een slecht begin voor een lied, vind ik altijd, maar vooruit. Om een heleboel redenen, ik. Je kan het niet zingen, ook ik, hè? Dat gaat helemaal niet. Ik. En bovendien is het weer zo, wat stond er nou in het blad? Humanicentrisch of zo? Nou, antropocentrisch, mag ook, ja. Met de mens in het midden. Egocentrisch. Maar goed, het lied begint zo en het is goed. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik weet niet of het in onze bundel staat, maar staat in ieder geval in de zangbundel van Johannes de Heer. Zo is het maar net. En het komt ook overeen trouwens met welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Want hij vertegenwoordigt ons bij God. En wij hebben een voorspraak bij de Vader. Uit 1 Johannes 2 doet het ook goed in dit verband. Dat is het bemiddelende werk, de middelaar, de ene middelaar tussen God en de mens, Christus Jezus. Nou, hoe het ook zij, dat geldt voor Mozes, maar het geldt voor Aaron ook. Want Aaron zou zijn, dat is hij hier officieel nog niet, maar daar is hij voor bestemd. Hij zou de hoge priester worden van het oude verbond en is daarmee een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat weten we zeker, want dat staat ook in de Hebreeënbrief. daar staat dat een priester, specifiek een hoge priester is bedoeld, genomen wordt uit de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En niemand neemt zichzelf die eer, maar hij moet ervoor geroepen worden, zoals Aaron staat er dan bij. In oud-testamentische tijd, waarna boven hoofdstuk 5, denk ik, staat in de Hebreeënbrief, Christus overtreft Aaron. Want Aaron, als de hoge priester van het nieuwe verbond, is een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat staat er over de hoge priester van het nieuwe verbond in de Hebreeënbrief dit keer? Dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En dat is wat hij dus doet hier, samen met Mozes. En dan hebben wij nog Hur, die is het altijd iets moeilijker, omdat wij die man verder niet kennen. We kennen alleen zijn zoon, denk ik altijd, van de film, weet u nog. Ben-Hur, die heette trouwens Juda Ben-Hur, maar doe maar. Maar Hur uit de Bijbel, maar Hur is, voor, is naar mijn beste weten niet anders dan een anagram van het woord Ruach, van de geest namelijk, Ruach, Goer. Het woord is omgekeerd, maar het is, Hur is een beeld van de geest en de Heilige Geest, om zo te zeggen. En wat staat er wat de Heilige Geest doet? In het Nieuwe Testament, ook Romeinen 8 trouwens. Daar staat namelijk dat Christus voor ons bidt, maar een paar versen daarvoor staat dat de Geest zelf bidt voor ons. En het merkwaardige daarvan is dat je die drie versen vanzelf vindt als je bij een van die drie versen dat woord bidden opzoekt. In het Grieks. Welk woord wordt daar gebruikt? Want er zijn nogal wat woorden. En dat prosuigomai, ja, ik draai al wat jaren mee, dus ik weet het tegenwoordig uit mijn hoofd, maar prosuigomai, verbaast mezelf, prosuigomai, dat woord wordt alleen in die drie versen gebruikt. En dan nog eentje in, even kijken, dat is Romeinen hoofdstuk 10, waar staat dat Elia God aanspreekt. In verband met die minderheid, het gelovig overblijfsel in zijn dagen. Maar dat is het dan. Maar je vindt dus die drie versen. Dat woord komt alleen maar daarvoor. Het wordt gebruikt voor de geest die voor ons bidt. Voor Christus die voor ons bidt. En voor de hoge priester die voor ons bidt. En je hebt ze hier alle drie. In de personen van Mozes als type van Christus. Aaron als type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, en Hur als uitbeelding van de geest die voor ons bidt. En daar staat dus eigenlijk drie keer hetzelfde, want het gaat dus altijd gewoon over Christus. Dat is de aardigheid van de symboliek, van de Bijbelse typologie nou eenmaal. Hoe dan ook, je komt terecht bij Christus en meer specifiek kom je terecht bij Christus in onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen na zijn eerste komst en in afwachting van zijn wederkomst. En dat is dan weer zo, omdat onze dagen nou eenmaal deel uitmaken van wat in de Bijbel officieel heet de verborgenheid, de verborgenheden eventueel, van het koninkrijk der hemelen en wat het maar was. En dat zijn dus dingen die verborgen gaan, verborgen liggen, achter de cryptische uitspraken van het Oude Testament bijvoorbeeld, maar in het bijzonder ook achter de Bijbelse, en niet alleen Oud-Testamentische, symboliek. En ook achter de geschiedenissen, want dit is natuurlijk geschiedenis, maar deze dingen zijn hun overkomen, zegt 1 Korinthe 10 dan. Die zijn hun overkomen en zijn opgeschreven ons tot voorbeelden op welke de einde der eeuwen gekomen zijn en wat het maar was allemaal. Het is een uitbeelding van de situatie waarin wij leven. Daarom ook een bemoedigende gedachte. En wat Amalek betreft, ja, we hebben de strijd tegen Amalek, maar maak u zich geen zorgen. Ik heb een heiland die leeft om te bidden, enzovoorts. En daar rekenen wij op. En dus datzelfde Romeinen 8 zegt dan ook, hetzelfde Romeinen 8 waar staat, de geest bidt voor ons en Christus bidt voor ons, daar staat, en in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus je kan het niet missen. Ja, mocht u zich afvragen hoe het dan afloopt met Amalek, nou ja, dat staat hier niet bij. Het gaat uit als een soort nachtkaars eigenlijk, want er staat niet bij hoe het afloopt. Er staat alleen bij uiteindelijk Jozua Amalek en zijn volk krenkt door de scherpte des zwaards. En toen zei de Heer tot Mozes, vers 14, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Een beetje een merkwaardige uitspraak. Het betekent dat Amalek hier niet uitgedelgd wordt of definitief verslagen wordt. Kortom, de strijd gaat hier niet verder, maar de strijd gaat dus verder. Dat weten wij trouwens, want dit is pas bladzijde 80 van je Bijbel. Dus die Amalekieten, die kom je nog wel vaker tegen. En dan zeg je, hé, daar heb je Amalek weer. Enzovoorts, meestal op dramatische wijze. Maar bovendien wordt het gezegd, er wordt het gelegd in de oren van Jozua, maar die Jozua die is inmiddels echt wel overleden. En Amalek niet. Zodat je zou moeten begrijpen dat via het noemen van Jozua toch doorverwezen wordt naar de grote Jozua die we uit de Bijbel kennen, Joshua. Yeshua, dat wil zeggen de Heer Jezus. En vervolgens, Amalek zal nog verslagen worden. En dat wordt hier vastgelegd op bladzijde 80 van dit boek van 1200 bladzijden. Denk erom, er staat nog wat te gebeuren ergens. En dat moet nog gebeuren. Want Amalek is nog niet verslagen. Heb u dat? Nou, dan staat er vervolgens aan Mozes bouwde een altaar en noemde er zelfs naam. De Heer is mijn banier. En hij zei, de banier, dat is het vaandel, weet u wel, van het leger en zo. Een uitbeelding van de macht, de vlag in het leger. En hij zei, terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen, tot in lengte van jaren heeft de Heer een strijd met Amalek. Ook vandaag. En in ieder geval dus tegen, laten we het daar maar even bij houden, gemakshalve, tegen de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, tegen wie wij te strijden hebben. En met dat ik een beetje Gronings accent er doorheen gooi, dat is omdat ik geen respect heb, wel voor de Groningers. En daarom was het Gronings, maar ik heb het niet voor die overheden en machten en wat het maar was, enzovoorts. Dus voor alle duidelijkheid, sommigen zijn geneigd dat allemaal heel serieus te nemen. En ik moet u zeggen, ik neem het ook heel serieus en daarom ga ik er niet verder op in. Ik bedoel, daar hebben wij de strijd tegen, dat is wat ons overkomt. En dat is waarom we ook zoveel omstandigheden en toestanden in het leven van gelovigen en van onze broeders en zusters en van heel de gemeente niet begrijpen. Hoe kan het in vredesnaam? En waarom werkt het niet? Of waarom werkt het wel? Of weet je veel wat? En het antwoord is, dat komt omdat we niet van doen hebben met vlees en bloed. En daarom is het ook niet te verklaren. We hebben van doen met overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Men heeft grote woorden over het geheim van het lijden van de mens. En wil dan, vraagt het ook aan mij wel eens, wil je niet met ons het boek Job bespreken? En dat wil ik dan niet. Want de reden die ik daarvoor opgeef is een heel simpele. Ik heb het ik heb het nu nooit echt gedaan. Dat kan ik namelijk helemaal niet. Maar wat ik altijd als eerste reden opgeef is eenvoudig dit. Je vraagt je af hoe dat zit en hoe Job dat allemaal kon overkomen. Maar het staat in de eerste paar versen en in de laatste paar versen van de Bijbelboeken. Die kan iedereen begrijpen. Die hoef ik ook niet uit te leggen. En wat daartussen staat is hoogdravende filosofie. Zo hoogdravend dat de vertalers er ook in gestikt zijn. En dat maakt het voor ons dubbel moeilijk om te begrijpen wat staat er eigenlijk. Maar ik ben van mening dat dat boek Job in hoge mate ironisch bedoeld is. Zo van, oké, dan gaan we de moeilijke discussie aan. En waar leidt het toe? Hoeveel zijn we? Hoeveel hoofdstukken moeten we nog? Voordat we er door zijn, waar leidt het toe? Tot niks. Want de achtergrond van het hele verhaal is dat er in de hemel het een en ander aan de hand was. En daarom gebeurden deze dingen met Job. Waarin hij dus wel betrokken was. Maar hij was daar niet causaal bij betrokken. Dat wil zeggen, hij was er niet de veroorzaker van. En ook niet het doel ervan. Het werd over zijn hoofd gespeeld. Gespeeld is niet het goede woord, maar... U kent dat boek toch? U weet toch hoe dat begint? Heel laconiek. Die lui kwamen daar bij elkaar en dan raakten daar een deel. U weet hoe dat gaat als machthebbers in discussie raken. Dan zeggen ze, ja, die Job, die, het gaat hem goed. Natuurlijk is die een oprechte gelovige en trouw. Maar wacht maar tot de wind de andere kant opwaait. Nou ja, toen ging de wind dus de andere kant opwaaien om te kijken of het waar was. En dat is het hele verhaal. Meer is er niet over te zeggen, de rest is flauwekul. Bovendien, als je het loskoppelt van het boek Job en vraagt naar het geheim van het, wat ze noemen dat, het geheim van het lijden enzovoorts. Hoograven moet ik je zeggen, nou dat is makkelijk genoeg. In deze wereld is niks volmaakt. Ik heb een paar jaar wiskundeles gehad en daar heb ik geleerd dat de rechte lijn niet bestaat. Dat het allemaal theorie is, dat de cirkel niet bestaat. We moesten ons best doen om te trekken met een passetje. Maar dat die in het echt niet bestaat, niks is hier ideaal. En al die wiskundige figuren bestaan in het echt niet. Het is altijd maar een benadering, enzovoorts. En inderdaad, het menselijk lichaam steekt goed in elkaar. Het ene zorgt voor dit en het andere zorgt voor dat. En ze helpen elkaar, houdt elkaar in stand. Een poosje. Maar het werkt niet goed genoeg om het in stand te houden. En dat heet de werking van de dood. Maar het heet ook de werking van de zonde, want het is volstrekt hetzelfde. En dat is het dan. Het gaat allemaal kapot. Wij zeggen het is de wet van Murphy, maar ik moet u zeggen nee, het is de wetmatigheid van de zonde gewoon. Die zegt alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan, je weet alleen niet wanneer. Maar vroeg of laat zei iemand, en meestal vroeg, in je enkel geval te laat, moet ik toegeven, maar meestal te vroeg. Nou ja, daar wou ik het maar bij laten, ze wisten, het is in deze wereld zo. En in onze samenleving is het ook zo, en wat het christendom betreft, ja, daar is het ook zo. Daar gebeuren vreemde dingen. En dat gaat soms helemaal de verkeerde kant op. En enkele keer wordt het dan 31 oktober, en dan, want het is het Lutherjaar, dus ik blijf erop terugkomen. Maar soms wordt het dan 31 oktober en dan steekt iemand zijn nek uit en neemt een hamer mee of zoiets. En dan, dan gebeurt er weer eens wat. Dat heet een ingreep bij een rijexamen, zal ik maar zeggen, of bij een rijles. En dan moet het schip weer even een duw krijgen de goede kant op. En dat werkt dan een poosje en daarna gaat het toch weer fout. Zo is het nou eenmaal. En dat is deze wereld. Het is niks ideaal. Dat koninkrijk van Christus moet nog steeds komen. Toch? De laatste paar keren dat ik dat gebed gehoord heb, of ik het meegemompeld heb, weet ik niet. Want het wordt gewoonlijk maar een beetje gemompeld, heb ik gemerkt. Dat ligt natuurlijk in kringen, aan de kringen waarin ik dan verkeer bij gelegenheid. Maar het was op begrafenissen. Ik heb er vandaag één gemist, helaas. Misschien te laat, maar anders had ik er vanmiddag weer bij gestaan met uw koninkrijk komen. En dan hoor je dat die mensen het niet geloven dat het nog komt. Maar ze geloven zeker niet dat het al gekomen is. Althans op dat moment niet. Waarom, hoe weet je dat? Je staat bij een geopend graf. Dat wil zeggen, het moet nog dichtgegooid worden. Dus de werking van het koninkrijk is nog niet gekomen, hoor. Dat komt pas later. En als het komt, wordt er afgerekend met Amalek. Nou ja, ik weet nooit hoe ver ik uit Exodus weg mag op zo'n avond. Maar kijk, er wordt pas afgerekend, ik ga het er toch maar even wagen, er wordt pas afgerekend eensdeels in Openbaring 12. En dat ik die aanhaal is omdat alle hoofdstukken, profetie en openbaring altijd omstreden zijn. En om de paar maanden heeft er weer iemand een nieuw boek geschreven over openbaring. Ik weet niet wie nou weer de laatste was die erover geschreven heeft, maar vertel het me niet als u dat weet, want ik hoef het helemaal niet te weten. En dat men er niet uitkomt, ja... Eigenlijk mag ik die dingen misschien helemaal niet zeggen, maar dat men er niet uitkomt is omdat men altijd maar de mens centraal stelt, ook bij het lezen van de Bijbel. Wat moet ik met deze tekst? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Wat doet die man hier of die vrouw hier in de Bijbel verkeerd? Want vrouwen zijn ook populair tegenwoordig in de Bijbel. En wat doen ze goed en wat doen ze verkeerd? Wat moet ik niet doen? Wat moet ik wel doen? En nou ja, enzovoorts. Maar dan mis je het grootste deel van je Bijbel. En dan zeg, stel ik me nog bescheiden op, hoor, als ik dat zo zeg. Maar dan mis je het grootste, volgens mij mis je dan alles, maar vooruit. Maar dan mis je het grootste, misschien dat er ergens iets te vinden is waarin staat wat goed is en wat je wel en niet moet doen. Ik zou het zo gauw niet weten, behalve dan dingen als de liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade en hangt het goede aan. En laat ons dan het altijd een lofoffer opofferen, de vrucht der lippen die zijn naam, dat was niet opgekomen, hè? Oh, de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, oh, dat staat er ook in dat we dat zouden doen. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. Want voor de rest staat er degene die niks doet, dat is dan degene die niet werkt. Maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En wij zouden navolgers zijn van het geloof van die figuren die wij zo hier en daar in de Bijbel tegenkomen. Geloof, dat is waar het over gaat. En voor de rest, de Bijbel gaat over Christus en over zijn geloof trouwens. Dus dat blijft het onderwerp. En als je dat nou in de gaten hebt, dan lees je ineens een heleboel meer in je Bijbel. Dan pas gaat hij open. In openbaar, ik doe dat altijd snel, want het is mijn onderwerp niet, maar ik moet het soms even aanhalen. Openbaar in 12. De vrouw en de draak. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd. Een kroon van 12, het is al 23 september 2017 geweest. Dus we hebben allemaal krom gelegen van het lachen, maar dat mocht niet, want ik ben om de andere dag gebeld door iemand, veelal die ik helemaal niet kende. En wat vindt u daar dan van? Enzovoorts. En dan moest ik mijn lachen ook inhouden. Want ja, sorry. Maar goed, dat hebben we nou weer gehad. Allemaal, want een vrouw met zon, maan en 12 sterren is de uitbeelding van Israël. Dat hoef je niet te bedenken, daar hoef je niet naar te vragen. Dat staat nog voor bladzijde. Welke bladzijde waren wij, 80? Staat er nog verder voor. Toch? Is het, wat is het? Genesis 23 of daaromtrent? Ik weet het niet precies. Misschien nog. Hè? Nou ja, waar het maar staat. Die droom van. Ik weet het niet. Maar ik vind. Staat een rechtse plaats en rechtse kolom net boven het midden. Daar staat het. En daar staat dan. Dat Jozef. Ja, het is Genesis 7. 36. Genesis 36, ja. Daar staat dan. Dat Jozef droomde. Over. Zon, maan en 12 sterren. En er staat er vervolgens dat vader Jacob die droom hoort. En die vraagt ook niet wat betekent het. Zon, maan en 12 sterren. Die zegt gewoon tegen Jozef, dacht je nou echt dat ik en je moeder en je broers... Enzovoort. Geen enkel probleem. Stond maar een 12 sterren, dat is Israël. En Israël vind je in het Oude Testament altijd als de vrouw. In huwelijksrelatie met Jehovah. Ja, en via het idee dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, heeft men het beeld van de vrouw toegepast op de gemeente. En heeft daar ook nog een bruid van gemaakt, trouwens ook nog. En toen was de verwarring helemaal groot. En dan ben je je Bijbel dus kwijt. Dan raak je hem echt kwijt. Dit hoofdstuk ben je dan ook kwijt, trouwens. Nou ja, en in sommige kringen dan heeft men van die vrouw Maria gemaakt. Want het is een niet weg te... niet uit te roeien cultuur van de, als er een mannelijke God is, moet er ook een vrouwelijke God zijn, ter wille van de vruchtbaarheid. Dus kennen wij de Magda Mater, heet dat officieel, de grote moeder. En dat is dan of Maria, of het is Iris, of Ceres, of het is, hoe heet ze, Afrodite kan het ook nog zijn. Of Pallas Athene, in ieder geval een vrouw. En binnen de Rooms-Katholieke traditie is het Maria geworden. Dan is dat ook weer in voorzien. Nou ja, en u weet hoe het gaat. Die vrouw die baarde een mannelijke zoon in vers 5. En een beetje gangbare theorie zegt dus dat de kerk... Dat is dan die vrouw, dat die kerk, die moet de Christus voortbrengen en daarmee het koninkrijk van Christus. Want die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En we weten allemaal dat Maria een zoon baarde en die is weggenomen tot God en zijn troon. Dat is één. En het volgende is dat de kerk moet dus het koninkrijk van Christus voortbrengen enzovoorts. En dan ben je alles kwijt. Want ja, die vrouw is Israël en de zoon die ze voortbrengt is de gemeente, die immers een mannelijke zoon is en zo opgroeit tot de mannelijke rijpheid of tot een volkomen man. Maar ja, als je van de gemeente een bruid gemaakt hebt, dan gaat het niet meer lukken. Hoewel... met de tegenwoordige onzekerheden met betrekking tot vrouwelijke en mannelijke begrippen lost dat probleem zich misschien ook nog op, maar dat had ik natuurlijk ook niet mogen noemen, want ja, we kunnen beter met die gekte niet meedoen. Maar het hele punt is dat hier sprake is van wat wij noemen de opname van de gemeente. Dat is een wat ongelukkige, zwakke vertaling, want het is de wegrukking. Dit is trouwens hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt in 1 Thessalonicense 4. Waar staat, wij zullen tezamen met hen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Daar hebben wij de uitdrukking opname van de gemeente aan te danken. Nou ja, en aan het Duits, want in het Nederlands zou het opneming geweest zijn. Maar dat ook maar terzijde, maar het is wel ditzelfde woord. En zo vaak komt het ook al niet voor. Maar het gaat over een mannelijke zoon, dat is de gemeente. Het is het met geweld, met kracht heet het gewoon, wegnemen van dat kind tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, niet maar tot God, maar inderdaad tot op de troon. Want de gemeente is geroepen tot heerschappij met Christus. Waarover weer in het volgende hoofdstuk van Exodus. Hoofdstuk 18. Daar hebben we het vanavond dus niet over, maar daar hebben we het een andere keer dan over. De gemeente is geroepen tot heerschappij met Christus. Daarom zingen wij Kinderen des Konings. Waarom zou gij slapen? Enzovoorts. Of we zingen Halleluja, I'm a child of the king. En wat het maar wezen mag. Dat zijn dingen die we allemaal kwijtgeraakt zijn onderweg. Weer, zijn we weer kwijtgeraakt. Maar dat is waar het over gaat. Over die zoon. Dat is de hele gemeente, namelijk. Het is trouwens ook die zoon uit Jesaja, was het 66? Geloof het wel. De vrouw die voortbrengt. Maar goed, ik ga het er verder niet over hebben. En dan staat er in de vrouw vluchtte in de woestijn al waar zijn plaats had haar van God bereid. Dat gaat over Israël, dat naar de woestijn vlucht, tamelijk letterlijk, maar ook overdrachtelijk enzovoort. Dat gaat over de 70ste week van Daniel, ga ik niet uitleggen, want ik vind het buiten de orde, want ik ben nog steeds onderweg naar vers 7. Namelijk, er werd krijg in de hemel. Als u mij vraagt, had dat moeten zijn. Er was krijg in de hemel, want zijn en worden zijn nog in het Grieks, nog in het Hebreeuws verschillende woorden. Dus als er worden staat, kan het zijn zijn, en als er zijn staat, kan het worden zijn. Dat is trouwens in veel Europese talen ook het geval, hoor. Bovendien, als het werd, dan was het toch. En als het was, dan werd het ook. Hetzelfde verhaal als over Genesis 1, vers 2. En de aarde was woest en ledig. Maar meer voor de hand ligt, de aarde werd woest en ledig. En dat is zwak uitgedrukt, want die bijvoeglijke naamwoorden kloppen ook niet. Het waren zelfstandige naamwoorden, namelijk woestheid en ledigheid. En er staan bovendien drie uitdrukkingen: woestheid, ledigheid en duisternis. Enzovoort. Maar ja, als men het niet begrijpt, dan wordt het vertalen ook wat lastig. Niettemin, er was krijg in de hemel. En die krijg in de hemel, dat weet u, die zal niet pas in de toekomst ontstaan. Die is er al sinds, sinds mensheugenis. In elk geval sinds Job, maar daar staan geen jaartallen bij, dus dat maakt het wat lastig, wat ik nu zeg. Maar dat noemde ik toch net. Dat is toch een strijd in de hemel. Daar hebben wij vandaag toch ook mee van doen, met die strijd in de hemel. Wat er in de toekomst gaat gebeuren is niet dat er een strijd komt in de hemel. Wat in de toekomst gaat gebeuren is dat er een eind komt aan die strijd in de hemel. En tot die tijd duurt die strijd gewoon voort. En dat was ook het geval met Amalek. Dat duurde de hele dag, dat ging maar door. En later hebben ze nog een keer zo'n strijd onder Jozua. En dan duurt het ook maar door. En de dag duurt zelfs wat lang, omdat de zon stil stond enzovoorts. Dat ging maar door en dat ging maar door. We weten nog niet hoe lang het doorgegaan is. Want de klok stond stil. De zon. Toch? Nou ja. Bij een andere gelegenheid wordt het nog anders uitgelegd. Daar vind je dat de schaduw terugloopt over de zonnewijzer van de oude koning, van Agas. Dan ben je dus ook een stukje tijd kwijt. Of het gebeurt overnieuw, of hoe je dat maar zegt. Dat ga ik ook niet uitleggen, maar het is hetzelfde beginsel. Het gaat over onze tijd. Er is wat raars aan de hand met de tijd als zodanig. Althans met de tijdrekening. Het heeft alles van doen met de klok die stilstaat sinds het einde van de 69ste week van Daniel en het begin van de 70ste week. Althans die klok. Die staat stil, die andere niet, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar zulke dingen, gaat maar door. Maar hier staat, er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En daar heb je dus die strijd in de hemel. En waar het hier over gaat is, en zij hebben niet vermocht. Hoezo? Nou, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zij zijn er namelijk, de draak en zijn engelen, zijn er namelijk U weet wel, they kicked him out of heaven. Heb je dat al, heb ik wel eens gezegd, dat moet je even opzoeken op internet. They kicked him out of heaven, op YouTube. Dat is een goed lied van Alex Bradford. Dat is in Nederland niet bekend, maar is een Amerikaanse zwarte gospelzanger. They kicked him out of heaven, because he didn't want to join the band. Hij wilde niet meedoen, toen hebben ze hem eruit gegooid. Heet dat. Het was alleen profetie, maar het moet nog gebeuren. Daar is wat verschil van mening over, heb ik begrepen. Maar naar Bijbelse maatstaven, hij is nog steeds daar, de duivel. En hij moet er nog uitgegooid worden. Nee, het christendom heeft erg geleden onder alle heidense godsdiensten. Die hebben een soort positief en gelukzalig hier namaals. En daar heb je de goede God dus ook. En je hebt ook een verdoemenis, een andere hiernamaals aan de linkerkant. En daar zwaait de duivel de scepter of zo. Of zijn drietand, wat hij dan maar zwaait. Maar iets. Ze staat, de hondenstaart van de Kerberus, van de hellehond. Maar goed, dat is ook een Bijbels beeld trouwens, die hond. Uit Psalm 23. Dat u niet denkt dat ik het maar sta te verzinnen. Nogal Bijbelse beelden. Maar toen heeft men abusievelijk de duivel gemaakt tot de hoofd van de hel, zal ik maar zeggen. Maar dat is hij niet. En als hij daarin geworpen wordt, dan zit hij daar net zo goed gevangen als al die anderen die daar gevangen zitten. Men lezen Jesaja 14. Bijvoorbeeld, Openbaring verderop kan ook, want het staat hier in Openbaring ook. Maar hij is vooralsnog in de hemel. En daar zal hij uitgeworpen worden. Oh ja, onderweg heeft men toen maar uitgevonden. Nou, wel in de hemel, maar dan zijn het toch. Het is niet echt de hemel, want het zijn de hemelse gewesten. Men heeft uitgevonden dat de hemel koloniën heeft. Gewesten. Waar die dan zijn. In het oosten, geloof ik. Maar, of waar ze maar zijn. Nee, ik kan het niet volgen. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan om het na te zoeken waar die hemelse gewesten dan zijn. Maar ik kan ze in de Bijbel niet vinden. Ze staan in mijn Bijbel niet. Nou geloof ik wel dat er andere vertalingen zijn waar je dat in tegenkomt. Maar ik ben het niet tegengekomen. En waar men eventueel de term hemelse gewesten in een vertaling gezet heeft, staat er in de grondtekst gewoon het hemelse. En wat is er dan in het hemelse? Nou, daar is Christus aan de rechterhand Gods. En daar zijn wij gezegend in Christus met elke geestelijke zegening. In hemelse gewesten staat er dan, in de NBG geloof ik, van Efeze 1. Maar dat gewesten staat er niet, er staat gewoon het hemelse. En als je dan toch een woord erachterin wil vullen, omdat je vindt dat een bijvoeglijk naamwoord gevolgd moet worden door een zelfstandig naamwoord, dan vul je in dingen. Dan doe je het goed, en dat heeft men ook gedaan trouwens in Johannes 3, Statenvertaling. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven, en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse? Dat kan je toch echt niet vertalen met hemelse gewesten, maar het is wel dat woord, het hemelse. Kortom, de hemel is de hemel. That's it. En in de hemel is God, in de hemel is Christus en in de hemel is ook de duivel. Wie hoort er in het rijtje niet thuis? Dat weet u, de duivel niet. Waarom is hij er dan nog? Nou ja, dat is een kwestie van tijd. Hij zal eruit gebonzuurd worden. Dan wordt het toch nog een goede dag. Ja, dan. Hij zal er nog uit geworpen worden. Staat in de volgende verse. De Satanas, vers 9. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de Satanas, die de gehele wereld verleidt te verklagen der broederen, en hoe je me heten mag, want ik heb een heel A4'tje vol met namen en titels van de duivel, maar dat heb ik ergens verstopt. Want zoveel eer wil ik hem ook weer niet aandoen om dat te gaan voorlezen. Nou ja, tenzij strikt noodzakelijk, maar liever niet. Maar die figuur, zal ik maar zeggen, die is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. En daarbij staat, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus enzovoorts. En wanneer gebeuren die dingen? Nou, die is makkelijk genoeg. Als u weet dat de gemeente geroepen is om in een hemelse context, in de hemelse positie, ook even vanuit de hemel, om als hemelsvolk deel te hebben aan de heerschappij van Christus in de openbaring van zijn koninkrijk, dan begrijpt u dat als de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, vers 5, dat er dan in die hemel geen plaats meer is voor de duivel en zijn personeel, die tot vandaag de wereld regeren in de praktijk. Want de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, dat is de duivel. En ik roep dan ook altijd, misschien wat overmoedig, maar ik roep dan toch, als je bewust met je Bijbel dicht op zoek gaat naar God, dan vind je gewoonlijk niks hoor. Echt niet. Maar dan kom je op de televisie. Maar goed, dan, als je op zoek gaat naar God, met je Bijbel dicht, dan vind je de duivel. Als je wat vindt. Maar God niet. Daarvoor moet je je Bijbel openen. Ik zei toch, als je bewust met je Bijbel dicht, dat veronderstelt dat je er een hebt, maar dat je daar buitenom gaat, dan weet ik het zeker, dan vind je God niet. Nee, als je hem zoekt, maar je wil van hem niks horen, dan hoor je van hem niks. Dat is gauw klaar. En wie je dan tegenkomt, Amalek, de duivel, wie je maar tegenkomt en hoe die maar heet, dat doet weinig te zaken, hij bedient zich van nogal wat titels, dus vooruit maar weer. Maar wat ik probeer te zeggen is dat die strijd tegen die overheden en machten pas beëindigd wordt vanaf. Want het is daarna nog niet afgelopen helemaal. Maar dat scheelt er niet zoveel meer. Maar het wordt beëindigd vanaf de opname van de gemeente. Dat wil zeggen wanneer de gemeente op de troon gezet wordt met Christus. En tussenbegin gemaakt wordt, een aanvang gemaakt wordt met de openbaring van zijn koninkrijk vanuit de hemel. Dat begint met de nederwerping van Satan. Bovendien, Efeze 1 is ook altijd de fraaie uitspraak, vanaf vers 9 ongeveer, waar staat dat het Gods bedoeling is om tot in de volgende bedeling, tot in de bedeling, staat de vertaling alstublieft, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is niet deze, maar dat is de volgende, om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus, alles onder één hoofd te brengen, staat er eigenlijk, in Christus, tot één vergaderen in Christus, beide, dat wat in de hemel is en wat op de aarde is. En als gevolg van een paar jaar wiskunde kom je vanzelf tot de gedachte dat aangezien daar gesproken wordt over twee bedelingen, namelijk de huidige en dan de daaropvolgende, en aangezien er gesproken wordt over twee doelstellingen, ligt het voor de hand te suggereren dat de ene doelstelling bereikt wordt via deze bedeling en de andere in de volgende. Waarna je natuurlijk moet kijken of dat wel klopt. En dat heb ik gedaan en dat klopt, dus ik zeg het nu maar een beetje snel. Maar, want onze bedeling eindigt met dat degene die er helemaal niet thuis hoort eruit uitgenodigd wordt. Ja, dat is zo. Gelazerd, kan ook, maar dat is meer Haags, geloof ik. Maar met dank aan Wim Sonneveld. Er wordt eruit, nou goed, uitgeknikkerd, geschopt, enzovoorts. En dan is dat, en boven, dat is één kant, want de andere kant is dat u en ik, wij maken deel uit van hemels volk, wij hebben hemels burgerschap, ons paspoort is getekend, met dank aan John Buurman, en, want die heeft er zich mee bezig gehouden, zal ik maar zeggen. En in ieder geval, wij horen in de hemel thuis, dus als deze bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen, dat betekent dat hij eruit en wij erin. En dat is precies wat je hier leest in Openbaring 12. Nou ja, niet alleen de hemel. Hij van de troon af en wij erop. Wat groot gezegd, maar ja, maar daar staat het toch, tot God en zijn troon. Maar je weet toch wie er op de troon zit? De God deze eeuw. Nou ja, die wordt eraf gegooid. Ja. Nou, en daar staat er nog, en de conclusie moet dan ook luiden. Maar ja, ik moet niet te veel op een avond vertellen misschien, maar de conclusie zou hier al kunnen luiden. Maar ik zeg maar weer, ik ga er niet op in, nu. Maar de conclusie zou nu meteen al kunnen luiden dat die Michael en zijn engelen, dat is toch vreemd volk eigenlijk hoor, Michael en zijn engelen. Want wie zijn dat nou helemaal? Waar kennen we die van? Dan moet ik u zeggen, nou, naar mijn beste weten, Michael en zijn engelen is een schuilnaam voor Christus en de gemeente. Want ik weet niet beter met de Bijbel open dan dat Michael is Christus. Dat blijkt uit waar hij genoemd wordt en in welke verband hij genoemd wordt. Het blijkt uit zijn naam. Wie is als God? Vraagteken. Kun je toch een antwoord op geven? Wie is als God? Dat is Christus. En waarom is het onder een schuilnaam? Wel, omdat hij geïntroduceerd wordt in het Oude Testament, in Daniël namelijk. In Daniël 10 en Daniël 12. Dat zijn ze allemaal, denk ik, ja, in het Oude Testament. Maar daar is gemeentelijke waarheid verborgen. Dat wil zeggen, wordt niet openlijk vermeld. En dat gaat dus schuil achter wat dan heet schuilnamen. En dat is Michael en zijn engelen. En als het gaat over de verlossing van Israël in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, of al in de 70ste week, of, want het is maar de vraag wat je onder verlossing verstaat, als het proces is. Wel nu, dat vindt plaats in de 70ste week met de climax daarvan aan het eind. Dan moet ik u zeggen, dan staat er in Daniël 12, te der tijd zal Michael opstaan, als het een benauwdheid is, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal, dat is de grote verdrukking. Dat wordt namelijk uitgelegd in Matthäus 24, waar die tekst wordt aangehaald. Te der tijd zal Michael, uw vorst van Israël, opstaan en te der tijd zal uw volk verlost worden. Maar u en ik weten wanneer dat volk verlost gaat worden. En u weet ook wie daarin betrokken is, toch? Wie ervoor moet zorgen. Dat is toch Christus en de gemeente? Hebben we het volgende keer, een volgende keer over, dat zei ik u, want die raad van oudsten, waarvan Jethro zegt dat die geïnstalleerd moet worden, en waarvan God ook zegt dat die geïnstalleerd moet worden, die raad van oudsten in Exodus 18, is heus de uitbeelding van de gemeente uit onze tijd. Eerstelingen uit Israël. En voor mijn part aan Israël toegevoegd, maakt me niks uit, maar eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En sommigen van ons krijgen misschien wel 10 steden. Of u daar blij moet zijn. Ja, daar moet u blij mee wezen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Of hoe dat maar heet. Wij zullen toch heersen met Christus als koningen. Enzovoorts. Nou, daar gaat het over.
Heb God dan alle plan met Joden en met de Christen?
Sterker nog, daar ben je nog niet klaar mee, want je hebt de Joden, je hebt Christen, maar je hebt er nog een paar natuurlijk. Jazeker, ja, want de christenen, dat zijn dus de gelovigen uit onze bedeling, vanaf de opstanding van Christus, nou ja, tot aan de opname, dat is de gemeente, en die heet de gemeente van eerstgeborenen. En die is op die grond, op grond van eerstgeboorterecht, bestemd voor de hemel. Ja, daar heb ik ooit een keer een heel seizoen over gesproken ergens. Alleen maar over het eerstgeboorterecht, dus ja. Eerstgeboorte, eerstgeborenen, eerstgeboorterecht. Alle eerstgeborenen, zegt de Heer, in het Oude Testament al is voor mij, bij mij inleveren. Is voor mij, neem ik dat, maar het verdwijnt op het altaar, het verdwijnt in de voorraadschuren, waar het maar verdwijnt. En soms moet het gelost worden, maar dan nog wordt ervoor betaald. Het is het eerstgeboren is voor de Heer. En Christus als de eerstgeborene met eerstgeboorterecht is inderdaad verdwenen naar de hemel. En eerstgeboorterecht brengt de hoogste positie in de rangorde met zich mee. Dus als eerstgeborene is zij gezeten aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd en hoe het maar heten mag. De eerstgeborene, de eersteling aller creaturen. En wij als gemeente, wel, wij zijn wedergeboren opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Dat is Jacobus 1 waar het staat. Dan wel, wij zijn toegevoegd aan een hemels Jeruzalem. Stad in de hemel, staat, dat is Hebreeën 12. Want wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, want de hemelse positie, de hemel als hier namaals, de hemelse positie is alleen bestemd voor Christus en de gemeente. En niet voor andere mensen, andere gelovigen of wat dan ook. Maar ja, dan heb je weer zoiets. Ik zei net, het christendom heeft enorm geleden van heidense mythologie. Dit is een heel simpele, dat is die van, we leven in deze wereld en je zoekt recht, maar het is niet te vinden. En je wil toch dat als een mens eenmaal zijn leven achter zich heeft, dat op een of andere wijze de afrekening nog plaatsvindt en dat hij zijn schulden nog betaalt. Want misschien had hij nog loon moeten ontvangen voor wat hij aan goeds teweeg gebracht heeft. Wellicht. Nauwelijks denkbaar, maar het zou kunnen. Theoretisch, want het is theorie. En voor dat doel, zeggen de atheïsten, voor dat doel hebben de mensen het hiernamaals uitgevonden, al of niet via opstanding, als er maar hierna nog wat is. En daar vindt dan de afrekening plaats, is dan het idee. Dus als je schulden had, dan moet je ze daar nog gaan betalen. Voor dat doel heeft men trouwens ook het vagevuur uitgevonden. En de aflaten, want het is Lutherjaar, dus dat komt ook maar even voorbij weer. Weet je wel, want dan moet je geld betalen, ook voor je voorouders. En dan komen die wat eerder uit het vagevuur, hebben ze eerder hun schulden betaald. Maar het idee is, dat komt hierna. En als ze het goed gedaan hebben en goed geweest zijn voor hun schoonmoeder en hun konijnen, of in de andere volgorde, dan gaan ze naar de goede kant van de doden. Ik heb mensen zat gesproken die zeggen, maar ik probeer netjes te leven, ben een goed mens, doe mijn uiterste best, kom goed met mij. En dat noemt men dan de hemel, waar men naartoe gaat. En dat is een misverstand, want de hemel is niet daar, niet rechts of links, de hemel is daarboven. Daar gaat niemand naartoe. Behalve, zegt de Bijbel, degene die eruit nedergedaald is, dat is de Bijbel, dat is Johannes 3. Niemand vaart op naar de hemel, niemand is opgevaren naar de hemel, dan degene die uit de hemel is nedergedaald. Dat is dus Christus. Maar tot die hemelse dingen die ik net even snel voorbij liet komen, tot die hemelse dingen in Johannes 3, behoort dat de gemeente van eerstelingen uit onze dagen in Christus gezegend is en wordt met elke geestelijke zegening. In de hemel. Toen heeft iemand het weer verzwakt en van gemaakt hemelse gewesten. Ja, hemel staat er, dus ja, daar kunnen ze niet onderuit. Maar dan toch maar in de west ergens. Of de oost, maar ver weg. Men heeft er moeite mee. Maar het punt is, het is alleen de gemeente die naar de hemel gaat. Ik zal u nog wat anders zeggen, want we verdwalen nu natuurlijk toch flink. Zo links en rechts kan ik u net zo goed ook even zeggen dat er ook nog hier en daar zo links en rechts nog wat opvattingen bestaan binnen het zogeheten christendom, waarin men beweert dat de hemel inderdaad niet daarboven is, maar dat het de toekomst is. En dan heb je een hemel op aarde. En dat wat in de Bijbel het hiernamaals namelijk de hemel schijnt te zijn, dat is niet daarboven, maar het is hier op aarde. En in ieder geval wordt dit ook geleerd in wat minder christelijke kring, want dat noem ik helemaal niet eens christelijk, onder bijvoorbeeld de Jehova's getuigen. Die zeggen, nee, we verwachten het koninkrijk op aarde, daar gaan we in. We willen niet eens naar de hemel. Die willen niet eens, zeggen ze. Nou zeggen ze wel meer, dus je moet je luid niet geloven, denk ik. Nee, die praten het ook maar na. Het zijn net christenen, denk ik altijd. Ze praten het maar na. Ze hebben het uit een boekje. Of zo. Dat doen wij hier niet aan. Hè? We hebben gewoon de Bijbel. Dat het ook hier en daar in, in andere boeken staat. Ja, dat weet ik. Kom eens langs, zou ik zeggen. Maar wat gaat om de Bijbel? Nou, de Bijbel leert niet dat Adam naar de hemel gaat, of Abraham naar de hemel gaat, of David naar de hemel gaat. Die gaan niet naar de hemel. Die komen straks te wonen op een nieuwe aarde. En dat is in zijn koninkrijk. Dat namelijk helemaal niet 1000 jaar duurt, maar veel langer. Het is toch een eeuwig koninkrijk? Staat toch in de Bijbel? Zo weer kerst nu, dus je moet even doorbijten. We krijgen eerst Sint Maarten nog, hoe we die machine nu al gehad hebben. Dan krijgen we Sinterklaas en dan krijgen we kerst. En dan staat er weer, en de grootheid zijn heerschap, hij zal geen einde nemen, enzovoort. En de stoel zijn koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En dat soort dingen meer. Op de troon van zijn vader David, enzovoort. Het is geen 1000-jarig rijk, hoor. 1000 jaren is die periode vanaf de wederkomst van Christus tot het weer loslaten voor enige tijd van Satan, volgens Openbaring. Dat is nog op deze oude aarde. Maar het koninkrijk zelf duurt veel langer dan dat. En de koning zelf is trouwens al 2000 jaar geleden ongeveer gekroond geworden. Dus je moet oppassen dat je niet in die clichés blijft vastzitten, want dan kom je niet meer uit wat er allemaal in de Bijbel staat. Een mens die zalig wordt, wordt wedergeboren, staat op ten jongste dagen. Een beetje Calvinist weet dat. Die geloven alleen maar dat namelijk, officieel. Hij komt weder en dat is de jongste dag. Ze hebben heel dat geopenbare koninkrijk op de troon van David gemist. Maar toen maar. Maar hij komt op de jongste dag en dan komt hij te oordelen, om te oordelen de levenden en de doden. En dat is ze dan. En waar komen die levenden dan te wonen? Degenen die niet verdoemd worden, waar komen die dan te wonen, denkt u? Nou ja, de ongelovigen worden komen in de poel des vuurs, de tweede dood. En degenen die in het boek des levens stonden. Nou ja, als die naar de hemel gaan, wie in vredesnaam moeten dan leven op de nieuwe aarde? Wat maken we daar dan van?
Dus als je sterft, ga je niet direct naar de hemel of naar de hel?
Daar heb ik het niet over gehad. Daar heb ik het niet over gehad. Daar heb ik het niet over gehad.
Ik snap er geen reet van.
Nee, dat heb je dan, hè? Dat heb je dan. Je moet eerst het onderscheid leren tussen wat God vandaag doet en wat hij in de toekomst alsnog zou doen als de voortzetting van wat hij in het verleden gedaan heeft. Daar gaat het over. En die geschiedenis in Exodus 17 geeft daar uitdrukking aan, en die niet alleen. Niet dat je dat uit een hoofdstuk moet concluderen, zo niet, maar andersom wel. Dat wil zeggen, je leert het uit het Nieuwe Testament. Dan wordt het evangelie gepredikt, beloften God zijn vervuld. En hoe zit het dan met Christus en zijn koninkrijk? Wel, zegt Petrus, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, tot zijn wederkomst. Maar dat had je al kunnen weten, want de Heer had al gelijkenissen verteld over een zeker man, of wie het maar een heer, of wie het maar was, die zou afreizen naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. En intussen geeft hij zijn dienstknechten zijn goederen over en hij zegt, doet handeling totdat ik kom, en hij verreist het terstond. Nou, in die situatie leven wij. De hemel, dat is een ver land, moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En hij zal wederkomen. En dan zal hij alsnog zijn koninkrijk hier op aarde openbaren. De troon van David opnieuw stellen in Jeruzalem. Israël verzamelen, enzovoort. En de volkeren onder zijn heerschappij brengen. Dan worden al die profetieën vervuld die nog niet vervuld zijn. Over onder andere Amalek. En niet te vergeten Babel natuurlijk, en de Assyriër en Egypte en hoe die volken maar heten allemaal, Edom, Moab en Ammon enzovoort. Vele van die profetieën die nog nooit vervuld zijn, oordeel over al die volken, vindt dan plaats en dan wordt zijn koninkrijk gevestigd. En intussen leven wij. Wat doet hij dan nu? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar in de toekomst gaat hij die macht pas openbaren. Wat doet hij dan nu? Of Hebreeën 2, Hij is gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, als beeld Gods, als afschijnsel van Gods heerlijkheid. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, ontleend aan Psalm 8. En schrijft de apostel meteen achter in Hebreeën 2, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wat doet hij dan in onze dagen? Nou, wat hij gezegd had, we zullen doen. En hij zei het tegen Petrus. Ik vind de Rooms-Katholieken heel prettig overigens. Maar hij zei het tegen Petrus en hij zei op deze Petra, hetgeen een woordspeling was en een verwijzing naar oud-testamentische uitspraken, maar niettemin, hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij zei niet koninkrijk. Hij zei gemeente. En hij zei bovendien tegen Petrus, maar mondje dicht, want zover is het nog niet, dat is nu nog niet aan de orde. Maar als het aan de orde is, en dat zou het zijn na zijn opstanding, dan mag jij als eerste op de Pinksterconferentie in Jeruzalem daarover spreken. Nou, daar staat er niet. De heer zei, ik zal u geven de sleutel. En je mag openen. Dat zeiden wij vroeger thuis, hè? Dan moest mijn vader spreken op de zoeklichttochtdagen enzovoort. En dan was het altijd, ja, hij moest openen. Dat was een goede reden voor. Hij trok nogal wat volk. En ze wilden graag dat meteen morgens om 10 uur de expohal vol zat, of waar het maar was. En dan mocht hij ook afsluiten, de laatste spreker, in de hoop dat de mensen zo lang mogelijk bleven die dag. Ze openen heet dat. Wie opent? Ja, En Petrus opende op de Pinksterdag en hij zei vervolgens, maar dat is 1 hoofdstuk verder, hoofdstuk 3. Hij zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dus staat er dat wij deel uitmaken van een verborgen koninkrijk en dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. En dat wij geroepen worden uit de tegenwoordige wereld en uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat de Heer doet. Hij roept ons uit deze wereld. Niet, hij jaagt ons erin om die wereld te verbeteren. Als er wat aan de wereld gebeuren moet, dat doen we in de toekomst, in mijn wederkomst. Maar nu kom je eruit, meld je bij mij en ik doe mijn werk aan je. En Paulus zegt dan in Filippenzen 1... dat hij vertrouwt dat God die aan ons een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Maar dat is een wederkomst. Blijkt. Maar goed. God verzamelt zich een volk voor zijn naam. Dat gaat naar de hemel, maar de hemel is niet het hiernamaals. Maar hierna zullen we in de hemel zijn hoor. Maar de hemel was ook het hiervoormaals. Want de hemel heet de hemel die van ouds is. Hoezo hiernamaals? Hiervoormaals. Hierbovenmaals. En hierdaarmaals. Kennen we trouwens ook nog. Maar die is van Johan Bos. Dat woord. Je moet daar vanaf. De mensheid is onderweg. Een gelovige mensheid uit het verleden. En ook die uit de toekomst is onderweg naar een nieuwe aarde. Om daarop te leven. En wij als eerstgeborenen zijn de uitzondering. Wij zijn de eerste en wij zijn bestemd op die grond voor de Heer. Zoals elke eerste bestemd is voor de Heer. Aan de Heer, de dienst van de Heer gewijd enzovoort. Dat zit vast aan dat eerstgeboorterecht en het eerstelingenschap enzovoort. Kortom, dat is de bijzondere, uitzonderlijke positie van de gemeente uit onze tijd. Dat we daar kwijtgeraakt zijn en vervallen zijn eigenlijk naar gewoon heidense religie, want dat is het in de praktijk. Ja, dat is zo, maar ja, wat wil je met een Bijbel dicht? Dan leer je die dingen niet. En wat betekent het anders eersteling te zijn als het niks bijzonders met zich meebrengt? De eerstgeboren is voor de hemel. Dat is wat het is. En daarom zijn wij bestemd voor de hemel. In het Oude Testament wordt het geïllustreerd ook. Hè? Isaac was een eerstgeborene, officieel. Hij was niet de eerste trouwens. Maar wel de drager van eerstgeboorterecht. En ik kwam op het altaar. En dat bracht zegeningen met zich mee. Toch? Nou ja, en daarna hebben Isaac die Jacob en Esau zegend en ze verwisseld. En ze maken er toch stennis over. Maar Gods beloften gaan mee met de eerstgeborene. Omdat het van belang is. Daar zit het hemelse aspect aan vast. En dat zien wij over het hoofd. Want wij denken, het gaat om deze wereld en de aarde en de volkeren. En hoe houden we Rusland een beetje onder controle. En Turkije en tegenwoordig Noord-Korea weer. Over Duitsland zullen we het niet hebben deze keer. De maand mei ligt alweer achter ons. Dus het komt nou niet aan de orde. Maar ik bedoel, en het milieu en de CO2. We hebben geen idee wat het is, CO2. Maar het is heel gezond trouwens, CO2 voor je planten, maar laat me zitten. En we denken we moeten de wereld verbeteren en die grote zeeschepen heb ik nou weer geleerd. Klein percentage vaart al op gas in plaats van op stookolie. Ik heb het uitgerekend, het was nog geen 0,5%, maar toen maar weer. En we moeten toch van de wereld wat zien te maken. Nou, wij moeten van de wereld helemaal niks zien te maken. Je kan er niks van maken, die is totaal los. De Heer zei, ik ga een nieuwe maken. En Christus zei, de eersteling van die nieuwe schepping. En u en ik, wij heten ook eerstelingen van die nieuwe schepping. En als eerstelingen hebben we hogere rechten en plichten. Als eerstelingen zijn we bestemd voor de hemel. En het eindigt dus niet op de jongste dag. Onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente. En wie er daarna nog tot geloof komt... En dat zijn de velen hoor. Die gaan niet naar de hemel. Is nergens vastgelegd. Die gaan het koninkrijk in hier op aarde. En na die jongste dag leven ze op die nieuwe aarde. Dat is het hier namens. De nieuwe aarde. Dat is wat beloofd is. Maar wij worden eruit genomen en zijn voor de Heer bestemd. Maar dus voor een hemelse positie. Om deel te hebben aan zijn heerschappij vanuit de hemel over de aarde. Dat is de gemeente, dat is wat de kerk voor een ding is. En u weet, velen van u weten dat, ik roep dat heel vaak. Je moet weten wat de gemeente voor een ding is. Niet zomaar wat. Niet maar de verzamelde gelovigen, hoewel dat in onze dagen zo is. Maar het is die groep vanaf de opstanding van Christus, waarvan Christus de allereerste is. Hij is dan ook het hoofd van het lichaam. David was veel eerder als gelovige. Die maakt geen deel uit van dat lichaam. Echt niet, Abraham ook niet. Christus is hoofd van het lichaam. Christus is de eerste die dat nieuwe leven ontving. En wij hebben deel gekregen door wedergeboorte aan zijn leven. Daarom, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Beter nog, Efeze 6, of Romeinen 6. Wij zijn met Christus al opgewekt. En dus met Christus gezet in de hemel. Dat was dan weer Efeze 1 natuurlijk. Maar dat is onze positie.
En dus uit de hemel naar beneden.
Wat zegt u?
We kijken uit de hemel naar beneden.
Wij kijken nu al vanuit de hemel naar beneden. Misschien heb je dat gemerkt ook. Van afstand, van bovenaf, van bijbelstandpunt af, kijken wij naar de dingen op aarde. En zo is het dan. En daar zijn liederen genoeg van, maar die zijn we ook vergeten. Hè? Die van higher ground, daar hebben we het al eens over gehad. Hè? Lord, plant my feet on higher ground. Enzovoorts. En die van ik mag wonen op de bergtop. Enzovoorts. Wij hebben een beter land. Dat is ons thuis, daar is ons burgerschap. En wij worden geacht vanuit dat perspectief, dat is het Bijbelse perspectief, de dingen, de wereld en wat het maar is, te zien. En ja, het is 1200 bladzijden, er staat nogal wat in. Meer hierover. De volgende keer over de specifieke positie van de gemeente. Want dat komt aan de orde... Inderdaad, zoals ze zegt in het volgende hoofdstuk, bij de zogeheten instelling van een raad van oudsten, zo heet het hier niet geloof ik, het heet hier oversten over het volk, maar elders heet dat raad van oudsten, daar hebben we het later over, want dat is een uitbeelding specifiek van de gemeente uit onze tijd, maar naar aanleiding van hoofdstuk 17 moet ik het nog over een ander aspect van het Amalek hebben. Het ene is dat Amalek overdrachtelijk, geestelijk, hoe zeggen ze iets? De uitbeelding is van overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, die definitief zullen overwonnen, uitgebannen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar Amalek is ook gewoon Amalek. Dat wil zeggen, Amalek is een volk, een aardvolk, afstammend van Esau. Want het is een kleinzoon Amalek, de man Amalek was een kleinzoon van de man Esau. En Esau had een zoon, Elifas, meen ik. En Elifas had weer een zoon, nou, die had er een rij van die zonen. En een daarvan was Amalek.
Elifas?
Nou, waar heet hij dan? Niet? Oké.
De vriend
van God? Nee, er zijn meer mensen die Elifas en Eliezer. En bovendien heb je nog wat hondjes die... Dank u. Elifas. Ik zal het even opzoeken, want ik moet het wel ergens hebben bij de hand hebben natuurlijk. Van Amalek. Genesis 36, daar vind je de afstammelingen van Esau. En daar vind je wat zonen genoemd en kleinzonen genoemd. En later in Kronieken wordt dat aangehaald. En in Genesis 36, de linkse kolom iets onder het midden, daar staat in vers 9, dit nu zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten. Want Esau wordt ook genoemd Edom. Dat is gewoon rooien, want Edom betekent gewoon rood. Dat is de naam van Adam trouwens. Edom, die rode. En u weet, hij hield van tomatensoep. Of zoiets. Dit zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Dat heet ook het gebergte van Edom, maar oorspronkelijk was het gebergte van Seir. Dat was zijn schoonfamilie. Want hij trouwde met een dochter uit Seir. Maar vooruit. Dit zijn de namen der zonen van Esau. Elifas, de zoon van Ada, Esau's huisvrouw, enzovoorts. En in vers 11, en de zonen van Elifas, dan krijg je dus de kleinzonen van Esau, waren Teman, Oma, Zefa, Gaetam, Kenas en Timna was een bijwijf van Elifas, de zoon van Esau, en ze baden aan Elifas Amalek. Dus Amalek is de zoon van Elifas en daarmee kleinzoon van Esau. En het punt is dat daar een volk uit voortgekomen is, kennelijk, al weten we verder van die afstammelingen niks. We hebben geen doorgaande genealogie in de Bijbel van Amalek. We weten alleen dat de koning van Amalek de titel Agag droeg, zoals de koningen van Egypte allemaal farao heten. U weet wel. En dan van Rusland heten ze de tsaar. En dat soort dingen meer, dat weet u allemaal. Dat zijn titels, feitelijk. En die van Amalek heette Agag. Dat is dus het hoofd van de familie. Maar er zijn nogal wat van die lui onder die naam gepasseerd. Maar een echt geslachtsregister hebben we niet. Behalve dan dat we uiteindelijk dan nog in het boek Esther tegenkomen een Haman. Die zich ontpopt als de grote tegenstander van Mordechai. En Haman, van hem staat enige malen Haman de Agagiet. Hij was een Agagiet. Dat betekent dat hij voortkwam uit het koninklijk huis van Amalek. En waar we niemand anders kennen uit die lijn, is hij dus de logische erfgenaam van Amalek. Dat wil zeggen, Mordechai's tegenstander was Haman. Ja, maar het was Amalek. Heb je die nog? Nou, onderweg heb je trouwens ook nog de omstandigheid van Saul, die bij gelegenheid, normaal gesproken hield hij zich bezig met de Filistijnen, zoals u weet, maar voor de gelegenheid moest hij ook strijden tegen Amalek. Hij versloeg ze redelijk, maar hij verzuimde om de koning der Amalekieten een hoofd kleiner te maken. Hij had hem moeten doden. Dat deed hij niet. En toen kwam Samuel, die was hoger in rang dan koning Saul zelf, want hij had Saul tot koning gezalfd, dus Samuel was hoger in rang. En hij wijst Saul terecht. En Samuel, die aardige jongen, die aardige man, die profeet, die onthoofd Agag, de koning der Amalekieten. En tegen Saul zei hij, omdat je dat niet gedaan hebt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. Het is de laatste ontmoeting geweest tussen Saul en Samuel. Want de volgende daad van Samuel was het zalven van die jongen van achter de schapen. Van David. Hebben jullie dat nog? 1 Samuel is dat. Dan kun je dat allemaal vinden. Maar de strijd was tegen Amalek en het ging om de dood van Agag. Maar u begrijpt dat die geschiedenissen ook profetisch zijn. Want het is nog niet gebeurd. Amalek bestaat nog steeds. Het zijn Edomieten. Sterker nog, Amalek wordt geacht de eerstgeborene te zijn van Esau. En dus de erfgenaam van Esau en de vertegenwoordiger van Esau in de loop van de geschiedenis. De strijd tussen Saul en Amalek was dus nog steeds de strijd tussen Jacob en Esau. Een strijd van geslacht tot geslacht, dat staat hier. Vers 16. Zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En in vers 14, schrijf het in een boek en pas in de toekomst zal ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen van onder de hemel. En aangezien ik mijn aantekeningen dus niet bij me heb, want dit zijn helemaal de verkeerde, moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar in Deuteronomium 25, dat is nog steeds bij Mozes dus. In Deuteronomium 25, dat is min of meer het afscheid van Mozes, vinden we midden tussen over lijfstraffen, want dat staat boven het hoofdstuk, en boven vers 5, het huwelijk met den schoonbroeder, dat is alleen voor de Belgen onder ons, van het huwelijk met de schoonbroeder, de zwager. Dat was om via de andere tak, via de broer, via de andere tak van de familie in stand te houden. Durf ik bijna niet te zeggen, maar dat is wat God in onze dagen doet. Via de andere tak van de familie, namelijk niet via Juda, maar via Ephraim, de familie in stand houden. Maar ja, dat kan ik nou niet uitleggen, want het is te laat op de avond. Dus dat hoeft nou ook niet, hè. Dat doen we als we Deuteronomium bespreken. Dan krijgen we iets over maten en gewichten. Dat is heel gewichtig. En dan ineens, de tussendoor, vers 17, het gebod tot uitroeiing der Amalekieten. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Dat is zonder meer de terugverwijzing naar Exodus 17. Staat er in mijn Bijbel ook onder, ja. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en nat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal. Dat is niet de hemel, hoor. Dat is gewoon Kanaan, hè. Om hetzelfde erfelijk te bezitten. Het zal dan geschieden dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. En wat het betekent stond er al boven. Uitroeien dus. En dan merkwaardigerwijze vergeet het niet. Suggereren dat men het onderweg toch vergeet. En dat is inderdaad wat Saul verzuimde te doen. Dat was eraan toe, maar het is toch weer niet gebeurd. En dus hebben we tot vandaag nog steeds de Amalekieten. En daarna moet ik u vanaf dit schriftgedeelte meenemen naar, hoop ik dat ik die kan vinden, dat is Numeri. Ik denk, was het 24, ja, komt aardig in de buurt, in de uitspraken van Bileam, ja. Waar staat, toen hij, Bileam, de Amalekieten zag, nummer 24, vers 20. Toen Bileam, de ingehuurde profeet, de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen. Dat betekent, Amalek heeft eerst geboorterecht onder de heidenen, onder de volkeren. Want als God Israël, dat wil zeggen Jacob, niet verkoren had tot volk voor zijn naam, en als hij niet aan Israël dus eerst geboorterecht gegeven had, zoals we al gelezen hebben in Exodus 4 in het verleden en daarna in Jeremia 31. Als de Heer dat niet gedaan had, dan zou Esau als oudste zoon van Isaac het eerst geboorterecht gehad hebben. Maar de Heer heeft zo zijn andere weg, wijst die andere aan, maar dan blijft overeind dat naar aardse maatstaven, zonder goddelijke interventie, Esau hoger op die ladder staat als eerstgeborene. Dat weet ik zeker, omdat iets dergelijks zich ook voordoet bij de zonen van Jacob. Want daarvan staat ook, het eerstgeboorterecht was van Jozef, maar niet zodanig dat hij Jozef bovenaan zou staan in de lijst van erfgenamen, want dan staat Ruben bovenaan. En die wordt uitdrukkelijk de eerstgeborene genoemd. Ik meen 1 Kronieken 5, waar dat staat. Hebben jullie dat nog? Naar aardse maatstaven heeft Amalek eerst geboorterecht. En Amalek maakt deel uit van de Edomieten. Je vindt die dus onder de Arabische volkeren. En dat betekent dat naar aardse maatstaven, zonder goddelijke interventie, die Arabische wereld hoger in rangorde onder de volkeren staat dan welk ander volk ook. En dat de broederstrijd gaat om het eerstgeboorterecht. En als men de Heer met zijn keuze loslaat, als men de Heer niet horen wil, hem niet dienen wil of wat dan ook, dan keert min of meer vanzelf de keren die hogere rechten terug naar degene die hem naar aardse maatstaven had moeten hebben. Dat is Esau. En dat is de achtergrond van de strijd der eeuwen tussen de Arabische volkeren enerzijds en de Europese anderzijds. Onder Europese te verstaan eventueel de christelijke volkeren. En als je dat er niet onder verstaan wil, dan moet ik u toch zeggen, ja, dan is het gewoon Israël. De Israëlische volkeren. Ik zei niet de Joodse. Dan hebben we het over de 10 stammen van Israël. Ja, er is weinig aan te doen, maar zo zit dat. Ik ken trouwens iemand die gelooft al deze dingen niet, maar die heeft een boek geschreven over de verhouding tussen de Arabische volkeren en de Europese volkeren. En die zegt precies hetzelfde. Die zegt, het is een strijd tussen Isaac en Ismaël. Want de Europese volkeren die stammen hoogstwaarschijnlijk van Isaac en Jacob af. Dus de 10 stammen van Israël dus. En de Arabische volkeren stammen van Ismaël af. Dus de Arabische wereld. En die hebben ook een religie. En die hebben ze min of meer geleend van eerst het Jodendom en ook het Christendom. Dat is de islam. Maar die volgen de lijn van Ismaël. En die zeggen dat Abraham Ismaël geofferd heeft. En dat Ismaël eerst geboorterecht heeft. En dus ook Esau. En dat zijn zij. Maar het is Amalek. En die strijd, ja, van geslacht tot geslacht, tot in onze dagen en tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Daarom geloof ik ook dat die grote hoorn uit Daniël en uit Openbaring, die grote koning van dat laatste wereldrijk, van het antichristelijke rijk, dat het zo zonder meer een Amalekiet is, iemand die afstand van de ene kant van Ismaël, de andere kant van Esau, de gepasseerde eerstgeborenen uit het verleden, zal ik maar zeggen. En dan wordt het Esau, Amalek, Agag, Haman. Die lijn. Daar heb ik nog wel een paar aanwijzingen voor. Maar toen maar. Ik lees even deze verder. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief zijn spreuk op en zei: Amalek is de eerste der heidenen. Nou, het was Israël, maar hij moest Israël hier vervloeken, weet u nog? Daar was hij voor ingehuurd. En dat deed hij niet. Maar hij zei wel, nou ja, naar hartse maatstaven is Amalek de eerstgeborene, maar het gaat fout met die eerstgeborene, met die eersteling. Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Dat wil zeggen, hij houdt het lang vol. Hij speelt een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Maar het loopt verkeerd met hem af. En wij weten hoe dat komt. Dat is in de dagen dat hij zelf zijn koninkrijk zal vestigen. En dan zal hij niet vestigen in Ur of in Babel of in Jericho of in Egypte, maar in Jeruzalem. Dat is wat het is. Afgezien daarvan, en dat is helemaal aan het slot van deze avond, want we zijn alweer ver over tijd, in de toekomst, sprekend over het verschil tussen de gemeente en Israël, in de toekomst hebben wij van doen met de bekering van Israël, beginnend met het Joodse volk. Dat zal dan verzameld worden in de woestijn van Edom. Amalek, Edom. In de woestijn van Edom, in de oude hoofdstad zelfs van Edom. Petra, Bosra, of hoe die maar heet. En van daaruit zullen ze uittrekken, want het wordt beschreven door de profeten, zullen ze uittrekken en optrekken alsnog naar een inmiddels verwoest Jeruzalem, om zich alsnog daar te vestigen, het land te bouwen, de stad te bouwen, de tempel te bouwen, wat het maar is. Maar wie denkt u, nou, hoe denkt u dat de vijand heet van Israël dan in die dagen? Dat is nog niet zo moeilijk. Ja, dat is dat rijk van die antichrist enzovoort, van die koningen, die hoorn of hoe die maar genoemd wordt bij gelegenheid. Maar de vraag naar waar komt die vandaan, wat is dat voor iemand, wordt op die wijze makkelijk beantwoord. Het is in ieder geval een Amalekiet. En als ik daarna zeg, maar het is ook een Filistijn, ja, dat is niet zo moeilijk. Het een sluit het ander niet uit. Want het zei u dan bekend dat de mens minstens twee ouders heeft. Ook al kent hij soms ze allebei niet, maar dan nog, hij heeft twee ouders. En vier grootouders en acht overgrootouders. Niet noodzakelijk, maar zo gaat het sommetje in principe. Dat wil zeggen, hij stamt van verschillende families, dan wel verschillende volken af. Dat is niet moeilijk. En als u het mij vraagt, hebben wij van doen met iemand uit Ismaël, iemand uit Esau en dus inderdaad Amalek, maar ook uit de Palestijnen. Waarom? Filistijnen. Dat bedoel ik, Filistijnen, Palestijnen. Waarom ook? Die zogenaamde Palestijnen zijn, dat is niet eens een volk, dat was het in het verleden trouwens ook niet. Dat was een verzameling volk dat er was aankomen lopen. Of aankomen varen vanuit de zee, in de oudheid. En in onze dagen, wat zich Palestijn en dus Filistijn noemt, ja, dat zijn gewoon Arabieren. Van allerlei verschillende stammen uit de Arabische wereld. Zij heten Palestijnen omdat ze in de tijd woonden, althans hun voorouders, naar het schijnt, want er wordt wat afgelogen daar, maar die hun voorouders woonden in Palestina. Het land werd zo genoemd. Palestina, 100 jaar geleden bedoel ik, hè. En die lui, die zijn gevlucht, om zo te zeggen. laten we het daar maar op houden, gemakshalve. En zijn zich, nu werden eerst Palestijnse vluchtelingen genoemd, vluchtelingen uit Palestina. En langzamerhand zijn ze overgegaan tot de term Palestijnse volk. En nu zijn de rollen omgedraaid. Nu moet het Palestijnse volk alsnog een land hebben. Het is een langzaam proces geweest in de loop van pak een beet iets van 100 jaar of zo. Maar het zijn gewoon Arabieren. En daar gaat het maar om. Amalekieten, eventueel Edomieten of wie ze maar zijn. Dat is waarschijnlijk niet al te nauwkeurig na te gaan. Maar het doet er ook niet toe. Wat het toe doet, is dat de Heer zegt dat hij een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. En als Israël definitief in het land zal gezet zijn, niet de Joden maar heel Israël. Dat zijn niet maar twee stammen of één of drie, dat zijn er 13 als je alles meetelt. Als ze definitief in het land gekomen zullen zijn, dan zal de gedachtenis van Amalek uitgeroeid worden en zal die strijd definitief beëindigd worden. En het punt is, Israël is nog nooit definitief in het land gevestigd geworden. De 10 stammen hebben er een paar honderd jaar gewoond. Dat is maar een paar honderd jaar trouwens. Dat is niet zo lang. En de 2 stammen, ja, daar staat tot nog toe de discussie. Hoe lang hebben de Joden eigenlijk als volk in of rondom Jeruzalem gewoond en in Judea? Nog veel korter, eigenlijk. Er staat nog de discussie, maar het volk is er nog altijd uitgegooid. En dit tegenwoordige Joodse volk zal er ook uitgegooid worden. Door de Heer zelf. Die zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Ongelovig, dan hoor je niet in mijn land. Het is mijn land en ik zet erin wie ik wil. En wie mij niet wil dienen, hoort in mijn land niet thuis. En daarom eindigt de geschiedenis van het Joodse volk, ook van vandaag, eindigt met de ondergang van de Joodse stad en staat. Sorry. Nee, niet omdat ik dat wil. Ik heb daar helemaal geen idee over. Ik gun ieder mens in vrijheid te leven. En ik gun iedereen zijn vrijheid om een godsdienst te bedrijven die hij wil. En ik gun iedereen een beetje verstand om te komen tot geloof in die God die hemel en aarde geschapen heeft. En te luisteren naar wat die gezegd heeft. En als je dat niet wil, ja, dat gaat me erg aan het hart, dat meen ik ook serieus, maar ik kan er niks aan doen. Daar ga ik ook verder niet over. God zegt, ik breng daar een oordeel over, die hebben geen rechten van bestaan. En bovendien zegt, dit land is van mij, en Jeruzalem is de plaats, mijn woning, dat wil zeggen, daar hoort mijn troon te staan, en als ik kom, zet ik hem daar neer. En alles wat daar is, gooi ik er eerst uit. En dus zegt de Heer, dat is Zacharië 14 vers 1, dus zegt de Heer, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Dit is nog niet gebeurd, let op. Hoor maar wat ik verder lees uit mijn hoofd dan, maar wat er staat. Ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. De huizen zullen verwoest worden, de vrouwen zullen geschonden worden, wat dan ook maar. En dan staat er, en te 10 dagen zal de Heere zijn voeten zetten op de Olijfberg. En die zal dan scheuren, zodat er een gelovig overblijfsel uit de stad kan vluchten door het dal wat ontstaan is dwars door de Olijfberg. Het is nog nooit gebeurd. Ga maar kijken, dat hoeft trouwens niet, dat kun je via Google enzovoort, kun je dat ook zien. En die route die loopt naar de woestijn. Als je er ooit geweest bent, weet je dat. Vanuit Jeruzalem naar het oosten kom je terecht. Precies bij de noordpunt van de Dode Zee. En het is de route dwars door de woestijn van Juda. En daar beneden, de Dode Zee zegt genoeg. Het is dood daar. En vandaar loopt de weg naar het zuiden. Het Jordaandal uit. Dus het dal van de Dode Zee uit. Langs de Dode Zee naar het zuiden. Langs de Wadi Araba. En ik zeg altijd, als je dat moskeetje ziet daarboven op die berg, dan moet je linksaf. Want daar ligt Petra, dat is de woestijn van Seir, en daar zou het volk verzameld worden. Dat is wat nog gebeuren moet. En van daaruit zal men optrekken naar Jeruzalem, de Heer in een spits, zal de poort uitgaan en reizen langs de koninklijke weg, zegt mijn Bijbel. En dan naar Jeruzalem alsnog, om daar puin te ruimen en Jeruzalem te bouwen en de lijken uit het land te verzamelen en te begraven 7 maanden lang. Staat allemaal in de Bijbel. Echt? En dat is niet de jongste dag, hoor. Maar het is als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als men zijn naam zal hebben aangeroepen vanuit Jeruzalem. Dan zal hij verschijnen, zal hij zich aan het volk alsnog bekendmaken. In tegenstelling tot onze dagen waarin hij zich verbergende verbergt, heet dat. Want in onze dagen verzamelt hij zich zijn regering, zijn volksvertegenwoordiging. En dat is hier meteen in Exodus het volgende hoofdstuk. De aanstelling van die raad. Het is echt allemaal zinnenbeeldig. Natuurlijk, het is geschiedenis, zo is het gegaan. Maar het is de uitbeelding van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Maar goed, meer daarover een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dat profetische woord dat zeer vast is. En dat waar het menselijk denken altijd weer theorieën uitdenkt, daar hebben wij uw woord dat niet verandert, dat niet met zijn tijd meegaat, dat de eeuwen en al die culturen doorstaat en dat nog net zo levend en krachtig is als 1000 jaren geleden. Wij danken u daarom dat we ook in deze geschiedenissen ons kunnen en mogen verdiepen, omdat het in de vorm van uw woord tot ons gekomen is en dat we daaruit mogen leren, in bijzonder ook wat u in onze tegenwoordige tijd doet. Wij danken u dat we ook daardoor, juist daardoor, gebouwd mogen worden en kunnen worden in het geloof. En kunnen zien hoe ook de leerstellige uiteenzettingen in het Nieuwe Testament geïllustreerd worden in de beelden die wij hier uit zo'n oud verleden voorgezet krijgen. Wij danken u dat we onze heiland mogen kennen als onze vertegenwoordiger, als degene die voor ons bidt. En terwijl wij hier op aarde inderdaad in een strijd tegen Amalek zijn terechtgekomen, mogen wij op onze beurt navolgers zijn van die Jozua, die Jezus, die hier op aarde zijn loopbaan heeft gelopen en heeft stand gehouden en als resultaat daarvan in de hemel zelf uitermate verhoogd is geworden en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Daarom, Vader, als wij onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld, mogen wij onze blik richten op onze overste leidsman en volleinder des geloofs. In de wetenschap dat wij gebracht worden, geleid worden, eveneens naar die troon. En dat wij van u zullen ontvangen kronen om die als het ware weer aan uw voeten neder te leggen en te erkennen dat het een en ander het resultaat is van uw werk dat u ook vandaag aan ons wil doen en dat u voortzet tot op de dag van Christus. Daarom, Vader, wees u ons nabij met die kracht van uw woord, met de kracht van uw geest en van uw genade om Christus wil. Amen.